Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Gij voert den hemel op vol eer. We zingen met elkaar van Psalm 68, het 9e vers. Thank you. gemeente, vanavond openen we Gods woord in het Oude Testament en lezen uit 2 Koningen, het tweede hoofdstuk, daarvan de eerste 14 versen. In aansluiting daaraan zingen we uit Psalm 91 het eerste vers: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door des hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En na de geloofsbelijdenis zingen we dan aansluitend het vijfde vers uit die psalm. 2 Koningen 2 vanaf vers 1. Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen ze af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zei: ik weet het ook wel. Zwijg gij stil. En Elia zei tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen ze te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel. Zwijg gij stil. En Elia zei tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen, sloeg het water. En het werd her en derwaarts verdeeld en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als ze overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa: begeer wat ik u doen zal eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen en bij de scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd her en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor.
Thank you.
spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gods woord neemt ons vanavond mee naar Elia's laatste reis. En we letten op de laatste voorbereidingen voor zijn vertrek. We letten ook op de laatste vragen voorafgaand aan zijn vertrek. Maar als kerntekst uit dit gedeelte gaat het dan om wat in vers 11 staat. En het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, Elia's God, maar ook vandaag bent u drie enige God, zo nog altijd, die God van Elia, die God van Abraham, Isaac en Jacob, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En Heere, als u dat geopenbaard hebt in uw woord, als u zo ook toen aan Johannes heb laten zien, door een blik in de hemel, dat er een troon staat en één op de troon, dat u alle dingen regeert. Heren, dat is het enige vaste punt in de wereldgeschiedenis. Er is geen ander punt. En we bidden van u als we tot uw troon naderen. Een troon van recht en gericht. Een troon die onwankelbaar op die pilaren staat. Een troon waar u, Heere Jezus Christus, bent gezeten met de Vader in zijn troon, nadat u uw werk volbracht hebt op aarde. Zo door uw geest en woord uw kerk wil regeren. We bidden van u, wilt u zo ook aan ons vanavond denken. Als deze oude geschiedenis voor ons open ligt, laat hij als nieuw mogen zijn en laat ook zo mogen blijken, Heere, dat we, als we dit profetische woord hebben, wat zeer vast ook is, dat we er acht op mogen geven als op een licht schijnende in een duistere plaats. Uw troon, waarvan u ook zelf getuigt, dat het een troon der genade is, waar we barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden, dat allereerst, en zo ook hulp mogen ontvangen ter bekwame tijd. Heer, als u ons vanavond hier weer samenbrengt, dan danken we u daarvoor. En we bidden van u, geef dat we zo geen onbekende zijn als we tot u naderen voor uw troon. En dat is niet zo dat u ons niet zou kennen dat we uw schepselen zijn. Maar u zult toch eenmaal tegen mensen moeten zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Omdat ze persoonlijk nooit uw aangezicht hebben gezocht. Nooit als een smekeling aan uw genadetroon de toevlucht hebben genomen. Nooit verlegen waren om genade en barmhartigheid. Nooit echt hulp nodig gekregen voor tijd en eeuwigheid. Heren, we bidden van u. Wilt u ons zo naar die troon uitdrijven als we nog zonder kunnen en laten we ons houvast eraan mogen vinden. Juist ook in allerlei situaties waarin vastigheid en zekerheden in ons leven die we toch eigenlijk min of meer meende te hebben, ons ontvallen. Heren, en dan weet u ook waar ieders gedachten naartoe gaan. Als we ook onze nood voor u neerleggen. We bidden u, Heren, voor allen die een bijzondere weg van moeite en zorg gaan. Ook als het gaat over dingen die we eigenlijk heel lang toch min of meer als vanzelfsprekend ervaren hebben. Dat kan onze gezondheid zijn, die nu ineens minder is. Dat kan het werk zijn wat er voorheen eigenlijk vanzelfsprekend wel was en nu en niet meer. Soms aangekondigd, soms bijna onaangekondigd. Heren, u weet ook wat dat teweeg brengt in gedachten, in harten. Maar heren, laten die dingen ook een middel mogen zijn om ons aan u te verbinden. En iedere keer weer, heren, om zo uw hulp te zoeken bij de troon der genade. Wees ook met allen, heren, die zo worstelen met het leven. En dat allereerst ook met zichzelf, die de worsteling kennen, die misschien wel de zwaarste toch genoemd mag worden. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Om daar ook toch te leren, ik dank God. Maar ook worstelen met het leven in ander opzicht. U kent jongere heren die worstelen met het leven, omdat hen ieder houvast ontbreekt en ze ook geen houvast zien. Wilt u ze vastgrijpen, als er ook onder hen ten dode wankelen, buiten de kerk, maar ook in de kerk. Ook hier, heren, u ziet ze, u kent ze, die er vanavond zijn, of juist misschien ook wel die er vanavond niet zijn. Wilt u zich ook over hen ontfermen? Wees met allen die worstelen met het leven, met de open wond, waar geen genezing voor schijnt te zijn. Wonden die geslagen zijn, misschien zelfs door degene die voorheen onze liefhebbers waren. Zo spreekt uw woord er ook over. En Heere Jezus Christus, zelfs degene die met u at, had zich tegen u gekeerd. Geef ook dat die wetenschap, te midden van alle onbegrepen vragen van levensraadsels, waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn en zoveel dingen meer, Heren, dat we daar rust mogen vinden, dat u de hoge priester wel begrijpt wat er aan de hand is. En dat er ook een dag komt waarop u recht zult spreken. En dat u het zelf gezegd hebt, zou ik dan mijn uitverkorenen niet horen die dag en nacht tot mij roepen, hoewel ik langmoedig ben over hen? Al lijkt het soms, Heren, dat er niets verandert. U verandert gelukkig niet, maar u zult wel op een dag de dingen rechtzetten, ten aanschouwen en ten aanhoren van iedereen. Laat die wetenschap, Heren, onszelf ook verootmoedigen, maar ook troost geven, als wij niet weten waar we ermee heen moeten. Heren, open wonden zijn er genoeg, u kent ze allemaal. Grote geneesheer, laat ook uw woord daarin een balsem mogen zijn, ook als we vanavond bij het heengaan van deze dienaar van u op een bijzondere manier toch ook in aanraking komen met het einde van ieders leven. En er ook hier zoveel zijn die met hun gedachten dan ongetwijfeld toch even daar en toen zullen zijn. Toen hun kind, hun vader, hun moeder, hun broer, hun zus, een man of een vrouw heen ging. Heere, wilt u zelf ook vertroosten vanuit dit gedeelte. Zegen heel uw kerk, overal waar u die vergadert, onder Jood en Heiden, over heel het wereld rond. Zegent u het evangelisatiewerk, of het georganiseerd gebeurt namens de kerken, of dat het meer ook via uitzendingen gebeurt door organisaties, wilt u het gebruiken, ook daar waar moderne heidenen leven, bij de goden van deze eeuw. Heere, geef genade en geef ook geloof om te zaaien op hoop. Zegen ook deze gemeente, Heere. We danken u dat u ook hier een nieuwe herder en leraar gegeven hebt. Heere, ook daarin is leiding, ook al kunnen wij dat ook niet altijd precies invullen, moeten we maar niet proberen ook. We bidden voor al dit van u. Laat de dienst van onze broeder hier tot zegen mogen zijn. En dan weet u wat de invulling van dat woordje zegen mag en moet zijn. Daar zijn wij ook niet mee vertrouwd, Heere. Zegen deze gemeente. Zegen de ambtelijke dienst van onze broeder. Wees met hem, zijn vrouw en allen die hem lief zijn. En breng hem ook in de komende week weer veilig in ons midden hier terug. En wees zo overal, Heere, waar uw dienaren geroepen worden om uw woord te verkondigen. Geef ze mond om te spreken, trouw om te zeggen wat u hen voorzegt. En geef dat ze niet buiten hun boekje zullen spreken, niet buiten uw eigen woord om. Heere, geef ons die genade. Wilt u zo ons gebed horen? En als er dingen zijn, Heere, die we meegenomen hadden de kerk in, die nu niet verwoord zijn, dan weet u ervan, geef dat ze ons niet zullen hinderen in het luisteren naar uw woord. Neemt u alle hindernissen weg, Heere. De grootste hindernis die in ons zit. En geef ons een ontvankelijk hart. Ontvang met zachtmoedigheid, zo zegt u het. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Heere, wilt u doen, ook vanavond. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en we gaan zingen uit Psalm 103, de beide laatste versen, 10 en 11. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43, het vierde, in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, we gaan in zekere zin dus vanavond naar een sterfbed. En dat mag u meteen tegenspreken. Want het bijzondere van deze geschiedenis is immers, en zo leren we dat ook, dat niet alleen Henoch, niet alleen Mozes, maar ook Elia nu juist een van de uitzonderingen is op de vraag van Psalm 89. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En toch, een sterfbed heeft iets in zich van het einde. Of is dat een onchristelijke aanduiding? Zouden we juist moeten zeggen, een sterfbed spreekt van het begin? Ik laat die vraag nu even onbeantwoord. Maar dat maakt nogal verschil. Gedenk te sterven, gedenk te leven. Maar al lezen we zo'n bijzonder hoofdstuk vanavond en kunt u het gevoel hebben dat is uniek en dat is het ook. Tegelijkertijd bevat het heel veel lessen in het licht van wat Jacobus over Elia schrijft. Elia was een mens. Dat. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Dus over wie gaat het vanavond? Over een bijzondere profeet. Ja. Maar over een mens van gelijke beweging als wij. En gaat het dan over hem? Nee. Het gaat over de God van Elia en hoe hij deze mens van gelijke beweging als wij die laatste reis laat maken in 2 Koningen 2, die dan weliswaar inderdaad op een heel bijzondere manier eindigt, en dan nog kun je zeggen, in dat heel bijzondere, unieke van toen zit ook iets wat nog waar is voor ieder die in Christus ontslaapt. Hemelvaart. Elia's laatste reis. Ik zei al, we letten op de laatste voorbereidingen. Voorafgaand aan die reis. En dan zien we Elia met Elisa samen zo een hele reis nog maken richting de Jordaan. En we zien wat dat te maken heeft met de laatste reis. Vervolgens wordt er onderweg nogal een keer een beroep gedaan op Elisa. Dat heeft te maken met de laatste vragen voorafgaand aan die reis. Opdat wij ook zouden leren om de goede vragen te stellen voordat we afscheid moeten nemen. En tenslotte, en dat was dan ook de kerntekst, letten we op de wagen rijdt voor de laatste reis. En dan zijn we inderdaad bij vers 11. Want gemeente, dat is opvallend. Elia heeft door een bijzondere openbaring van de Heere te weten gekregen dat hij spoedig met een onweder, zo is het hier vertaald, je zou ook volgens het Hebreeuwse woord kunnen lezen een wervelwind. U hoeft dus niet noodzakelijk, en daar kom ik straks nog wel even op terug als het gaat over die vurige wagens en vurige paarden, aan onweer te denken in de zin van donder en bliksem. Het is onweder in de zin van een wervelwind. Stormwind. Daar had Elia wel eens eerder mee te maken gehad. En toen was de Heere in de stormwind niet. Nu komt er een moment waarop de Heere zich wel op een bijzondere manier in die stormwind zal openbaren. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. En wat gaat Elia dan doen? En gemeente, dat is zo mooi. Wat moet Elia nog regelen voordat hij ten hemel opgenomen wordt? Gemeente, eigenlijk niks meer. Wat hij gaat doen is helemaal op de anderen gericht. En daar heeft hij alle tijd voor. Elia hoeft niet meer naar een berg alleen. Daar was Elia graag. Ik denk dat je de stelling kunt verdedigen dat Elia een man was die goed tegen de eenzaamheid kon. En daar zelfs een zekere voorkeur voor had. Niet alleen omdat de Heere naar Elia naar de Bekrit stuurt. De Heere kan ook een weg gaan tegen je karakter in, dat is waar. Maar de Heere is wel de vader die met teder ogen zijn ogen slaat op dat zwakke kroost. Ook Elia, de mens van gelijke beweging als wij. En Elia in 2 Koningen 1, als hij zijn laatste opdracht volbracht heeft. En de hoofdman moet hem gaan zoeken met zijn 50. Dan tref je Elia weer aan op een berg, een heuveltop. En dat wijst erop dat hij graag de afzondering zocht. Wat doet Elia nu als de Heere hem duidelijk gemaakt heeft dat zijn einde nadert? En toen heeft de Heer hem nog niet verteld hoe dat precies allemaal zal zijn. Alleen dat hij met een onweder, een wervelwind, ten hemel opgenomen zou worden. Nou, dan gaat Elia gewoon zijn werk doen wat hij als profeet graag wilde doen. En dan gaat hij nog een hele reis maken. En dan gaat hij anderen onderwijzen, vertroosten, vermanen. Daarbij de zonen der profeten. En u weet, dat woordje, die uitdrukking zonen van de profeten betekent niet dat het gaat over kinderen, letterlijk zonen van de profeten. Maar de kinderen Israëls, dat betekent dat je tot het volk van Israël behoort. De zonen der profeten betekent dat je tot de profetenstand behoort. Je was lid, om zo te zeggen, van een profetenschool. En daar gaat Elia hier en daar nog eens heen. Zelf is hij dus klaar voor de reis. Gemeente, laat dat de eerste les zijn. Zo'n bijzondere openbaring krijgen wij niet meer. Dat is waar. Maar u hebt het bericht wel thuis gekregen. Bereid uw huis. Want ook jij, ik, zult sterven. Kwam het ervan? Een gemeente, het gaat er me niet om met grote stappen daaroverheen te gaan. En er is veel waars. In het onderscheid tussen genade om te leven en dat God op zijn tijd ook genade geeft om te sterven. En laten we ook maar niet te grote woorden spreken in het licht van de laatste vijand. De zaligmaker zelf. En dat doet niks af aan zijn bijzondere sterven. Als hij oog in oog staat met deze laatste vijand, dan staat hij ook. De angsten der hel hadden mij omvangen. De banden des doods hielden me vast. Hij, omdat de kinderen vlees en bloeddeelachtig waren, En hun hele leven door die dienstbaarheid onderworpen waren aan de vrezen des doods. Daarom kwam hij op die plaats. En wat een troost zit daarin. Maar dat doet allemaal niks afgemeend aan het feit dat het de christelijke roeping is die ook vanuit dit gedeelte naar ons toe komt. Als wij moeten sterven, hebben we dan alle tijd voor anderen? Of moeten we dan nog doen wat we tot op dat moment toe nagelaten hebben om te doen? Zoek mij en leef. Niemand van ons weet of hij er volgende week zondag nog is. Die garantie heeft toch niemand? Nu, dan weet u ook wat u de komende week hebt te doen. Nee, niks de komende week. Vandaag. Heden. Zo gij zijn stemmen hoort. Om zo ook dienstbaar te zijn aan anderen die u lief zijn. Want dat is het heerlijk en daar valt dan het licht op in dit gedeelte. En natuurlijk zou er over dat eerste punt veel meer te zeggen zijn, maar ik doe het nu in het verband van 2 Koningen 2. En dan is het een zegen, gemeente, als je kunt zien, als je mag zien in het leven van Elia, van hoeveel nut hij nog is, ook terwijl hij weet dat zijn dagen geteld zijn, zijn uren bij wijze van spreken, maar dat ontslaat hem niet van zijn plichtbesef. Dat ontslaat hem ook niet van kinderlijke gehoorzaamheid. Het is prachtig zoals je dat leest. Als hij tegen Elisa zegt, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. En dan vervolgens, de Heere heeft mij naar Gilgal gezonden. De Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Gilgal, daar kwamen ze vandaan. Vervolgens, de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. En wat doet Elia? Doet hij dan een beroep op het feit dat hij toch op een bijzondere manier weggenomen zal worden? Dat hij toch wel een profeet is en dat hij toch wel een bijzondere plek heeft? Helemaal niet. Hij blijft kinderlijk gehoorzaam aan wat de Heere tegen hem zegt. Met eerbied gesproken, ik bedoel dat niet plat, tot zijn laatste snik toe. Niet vooruitlopen op de dingen. Dat is ook een gevaar in het leven van Gods kinderen. En dat kan zelfs vanuit een heel sterk verlangen zijn. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Op zich is dat verlangen niet verkeerd. Maar als je op grond daarvan vooruit gaat lopen, en dat heeft Elia ook op een bepaalde manier in zijn leven wel gedaan. Nu heeft de Heere tegen hem gezegd dat hij uit dit leven zal worden weggenomen. Maar niet zo heel lang geleden, al praat je toch al over een aantal jaar, heeft Elia zelf een keer tegen de Heere gezegd, Heere, kom me nu maar halen. Het is genoeg, ik kan er niet meer tegenop. En daarom is zo'n mooi gemeente als de Heere tegen Elia zegt, ik kom je halen, dat hij nu kinderlijk zijn treden in het spoor zet dat de Heere hem wijst. Kijk, dat is een geestelijke houding. Daar blijkt het kinderhart in deze profeet. En daar gaat het ook om, als het verlangen naar de Heere. Misschien op bepaalde momenten heel sterk kan zijn. Of heb u daar geen last van? Heimwee. U, al mijn liefde, waardig schatten. En er is met dat verlangen niks verkeerd. Integendeel. Maar blijf wel in de pas lopen. en blijf trouw uw plicht doen. U kent dat verhaaltje van Luther wel, wat naar alle waarschijnlijkheid niet eens van hem is, maar laat het maar. Als Christus morgen komt, plant ik vandaag nog een boom. De moraal van het verhaal is heel duidelijk. U mag gewoon met uw plicht doorgaan. U hebt dat te doen. Voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Voor anderen om u heen. Om ze zo nog te onderwijzen. Ook al bent u misschien ondertussen op hoge leeftijd. Ook al vraagt u zich wel eens af. Heren, wat moet ik eigenlijk nog hier? Zou het eigenlijk niet veel beter zijn dat... Dan kan het nog zijn dat de Heer je stuurt van Gilgal, bij wijze van spreken, naar Bethel, dan naar Jericho en dan naar de Jordaan. Het is nog geen klein reisje ook wat ze samen maken. Dat is één. Dat waren zijn laatste voorbereidingen ten dienste van anderen. En dan onderweg. Want ik wil toch vooral de meeste tijd besteden aan de derde gedachte. Dan gaat het erom dat Elia en Elisa elkaar nog wat een en ander te vertellen hebben. Zo is dat straks als de wagen voorrijdt, zo staat het in vers 11. Het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende. Al sprekende volgen ze hun weg. Maar daar is nog wel wat aan vooraf gegaan. Want het lijkt er toch veel op dat Elia eigenlijk liever alleen gegaan was. Vergis u niet tot drie keer toe, blijf toch hier. En als Elisa het nog niet duidelijk genoeg wist, dan komt er nog van de kant van die zonen van de profeten, van die profetenzonen, ook nog een onderstreping van die woorden. Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal, waarbij Elia iedere keer weer... En dat is ook prachtig in de Hebreeuwse verteltrant, dat dat iedere keer bijna letterlijk zo weer terugkeert. Dat is niet een vervelende herhaling, maar dat is de kracht van de taal die we hier tegenkomen. Dat hij min of meer verzucht, ik weet het ook wel. Maar doe er het zwijgen maar toe. Even tussen twee haakjes, gemeente. Vergeten we niet op tijd te zwijgen. Als we met het leed van anderen in aanraking komen. Laten uw, jouw, mijn vragen niet nog eens een keer onderstrepen waarvan die ander zegt. Ik weet het ook wel. Maar zwijg er alsjeblieft eens over. Dat zijn ook heel praktische dingen in Gods woord, gemeente. Maar de laatste vragen. Wat zijn dat? Wel, Elia die dacht dat hij alleen overgebleven was en ondertussen hier de profetenscholen bezoekt en in gezelschap van Elisa, zijn opvolger, toen door de Heere aangewezen, toen hij dacht dat er niemand overgebleven was, zo gaan ze hier samen, maar blijf toch hier. En dan is de eerste keer dat Elisa zegt, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En u weet, dat is een uitdrukking waar Elisa een eed aflegt. Zo ik u verlaten zal. Nooit. Geen zin. Wat is dat? Wat is het voor vraag en wat is het voor antwoord? Gemeente, het is heel opvallend dat in heel wat plaatsen in de Bijbel dit soort dingen aan de orde zijn. Ik noem maar een paar bekende voorbeelden. Denk aan wat Rut doet met haar beide schoondochters. Keer toch weder, mijn dochters. Keer toch weder. Eén keer, twee keer, tot drie keer toe. Zodat Rut er ook moe van, val me niet langer tegen. Uw God is mijn God, want uw volk is mijn volk. En denk aan de zaligmaker zelf. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Gemeente, daar zit wat achter. Ook als Elia hier tot 3 keer toe voor zijn heen gaan, Elisa nadrukkelijk zegt, blijf nou maar hier. En als hij het zou doen, wat betekent dat? Dan betekent dat dat de band tussen hem en Elisa in zekere zin dan al doorgesneden wordt. En het is juist die band die in dat antwoord openbaar komt, uitgelokt wordt door die vraag. Want het is ook wel de vraag, blijf toch hier. Als de Heere dat tegen een van ons vanavond zou zeggen. Als je niet langer meer met het woord mee hoeft te lopen, want daar gaat het om. We gaan hier niet de vriendschap tussen Elia en Elisa, een geestelijke vriendschap enzovoort. Maar het gaat erom, Elia is de drager van het woord. En dat woord wordt straks via het afwerpen van die mantel overgedragen aan Elisa. En dan weet Israël nog niet eens wat voor genade ze ontvangen, terwijl de drager van het woord het land uitgaat, dat zijn opvolger alweer klaar staat om die profetenmantel op te nemen en dat de Heere weer verder gaat onder het volk. Dat is ook een prachtige lijn in dit hoofdstuk. Maar nu dit, Elia is de drager van het woord. En wat getoetst wordt, gemeente, is onze band aan dat woord. Waarom bent u nooit opgestapt in de kerk? Waarom bent u altijd blijven zitten onder de prediking? Dat hoeft niet. Dat is vanavond ook zo. Wil je niet weg? En als de Heere zegt, dat is dan een iets andere vertolking ervan. Blijf toch hier. Met andere woorden, blijf maar zitten waar je zit. Ik zal niet langer meer aandringen op bekering. Ik zal niet langer meer, nog meer je waarschuwen, je geweten. Ik zal het verder wel met rust laten. Je hoeft niet meer iedere keer mee naar de kerk. Zou je het een opluchting vinden? Blijf toch hier. Als je ouders het zo zeggen, blijf maar thuis. Zou je dan zeggen? Kun je het nog? En omgekeerd. Kun je weggaan? Gemeente, die vraag moet een antwoord hebben. En daaruit zal blijken of u alleen uw zogenaamde goed fatsoen gebruikt door niet openlijk op te staan in een kerkdienst en weg te lopen op het moment dat u zegt, nou, dit zint me helemaal niet. Of dat het erom gaat, dat, of je het nou verklaren kunt of niet. En je kunt meer niet verklaren dan wel, dat je toch zegt, en toch al weet ik dat een strenge prediking me in zekere zin afschrikt. Ik kan er toch niet wegblijven. En omgekeerd het hopen van heilbegeerte om zo uit Gods mond te horen, die woorden die alleen werkelijk geest en leven zijn. Dat is een aspect van de laatste vragen voorafgaand aan zijn vertrek. En laat ik het ook maar even doorvertalen naar vandaag de dag. Ik weet het wel, op een sterfbed moet je ook heel voorzichtig zijn. En je kinderen zeker geen dingen laten beloven waar ze hun leven lang last van zullen hebben. Maar ik zou toch zeggen, als het sterven wordt en u krijgt tijd om afscheid te nemen, dan liggen hier ook lessen in. U mag uw kinderen wel lastig vallen. Met deze vraag. Blijf toch hier. Dat je ze wijst op dat allerbeslissende, allernoodzakelijkste voorbeelden zijn er. Dat die vraag van opa of oma, een vader of een moeder, doet er even niet toe. Menselijkerwijs gesproken ervoor gezorgd hebben. En anders kunnen wij niet spreken, hoeven we ook niet te spreken. Dat die ene jongen, dat ene meisje. Die vraag wil je ook niet weggaan. Toch beantwoorden met nee. En nog niet eens vanwege de band aan het woord. Nee, want ik heb het mijn oma beloofd. Alleen dat al. Hoe de Heere ook die dingen wil gebruiken. En dan komt er gelijk een andere vraag bij. Want als Elisa dan één ding mag vragen aan Elia. En Elia verzucht, je hebt wat moeilijks aan me gevraagd. En ik doel even op dat stukje direct voorafgaand aan de kentekst in vers 11... Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei, dat toch twee delen van uw geest op mijn geest zijn. Daar zou natuurlijk afzonderlijk een keer over gepreekt kunnen worden. Nu alleen even in het kader van de laatste vragen. En dan gaat het erom met die twee delen dat Elisa vraagt om het eerstgeboorterecht. De oudste, de erfgenaam, kreeg een dubbel deel. En Elisa vraagt dus niet, mag ik twee keer zo wijs zijn of mag ik twee keer zoveel gaven als u hebben? Maar Elisa vraagt om een bewijs dat hij werkelijk de opvolger van Elia zal zijn. Om een bevestiging in zijn roeping. En dan moet Elia het erkennen, dat staat bij mij niet te geven. Als je mij zult zien als ik weggenomen word, dan zul je het krijgen. En anders dan moet je het aan de Heere overlaten. Maar als ik dat beeld even neem, gemeente, ook als laatste vraag voorafgaand aan zijn laatste reis heen gaan, dan komt daar ook onderwijs voor ons om de hoek kijken. Want laat ik nou eens even Elia en Elisa als de oudere generatie en de jongere generatie nemen, want dat zijn ze. Hier is de jonge dienaar van het woord Elisa die de oude dienaar van het woord op gaat volgen. En heerlijk als je zo'n hechte band tussen de generaties hebt, zoals in dit hoofdstuk blijkt. Vanwege een band aan hetzelfde woord en de God van het vorige slag, de God van Elia, ook de God van Elisa wil zijn. Maar hier ligt wel een vraag voor een oudere generatie, ook hier. Kan een jongere in de gemeente dit aan u vragen? Nee, en nou geen uitvlucht gaan zoeken. Ik zeg niet dat het van Elia een uitvlucht was. Ja, maar ik kan toch niet en genade is geen erfgoed en ik heb toch niks door te geven. Dat kan alleen de Heere doen. Ja, dat is allemaal waar. Maar nu de vraag zelf. Elisa heeft in Elia iets gezien van deze profeet en van de schat die deze profeet had en van de God vooral van deze profeet. En als hij vraagt, geef toch twee delen van uw geest op mij. Dan had, en nu zeg ik het een keer zo, Elia wat door te geven. Geen leeg testament. Dat is het aangrijpende boek wat jaren geleden geschreven werd over een kerk die geen schat meer had. De schat van het evangelie niet meer verkondigde. Een leeg testament. Ouders. Ouderen. Welk testament ligt er klaar voor uw kinderen? Voor de volgende generatie. Of zal hier straks een generatie op kunnen groeien, die straks u aan zal klagen vanwege een leeg testament, al was er nog zoveel godsdienst, het was leeg. een vraag. Voordat u afscheid neemt. Wat laat ik na? En jongelui, vraag ernaar. En bedel er maar om. En bid er ook om. Ouders, ouderen. Laten we de Heere toch aanroepen. Ook allereerst voor onszelf. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ook met het oog op komende generaties. Dat ze zo ook die genade mogen ontvangen. En laten we de roeping verstaan die ook uit dit gedeelte tot ons komt. Want u draagt nooit alleen verantwoordelijkheid voor uzelf. Dat doet u altijd voor meerdere. Anders hebt u geen eigen kinderen of kleinkinderen. Dan hebt u nog uw plek in de gemeente voor de kinderen van de gemeente, voor de jongeren van de gemeente. Die dingen liggen nu eenmaal zo in het kader ook van een verbondsgemeente. En dan komt het moment. Dat is een heel aangrijpend moment. Als ze dan de Jordaan door zijn. En ook dat is een prachtig iets als je ziet hoe. Als ze nadat ze die plaatsen uit de historie bezocht hebben. Want dat was het Gilgal, Bethel, Jericho. Allemaal waar de daden des Heren spreken. Juist als het gaat over de intocht ten tijde van Jozua door de Jordaan. Gilgal had een plaats, Jericho heeft daar een plaats, Bethel, dat was al een hele oude plaats, al is het later dan verworden tot een afgodendienst daar met de gouden kalveren. Maar nu als Elia dus samen met Elisa die route gaat, eerst dus van Gilgal naar Bethel, dan vervolgens naar Jericho en dan naar de Jordaan. Ze komen aan de overkant, die 50 zonen van de profeten, profetenzonen, blijven dan aan de westkant staan. Zij gaan naar het overjordaanse en het gebeurde als ze voortgingen. Gaande en sprekende zie. Zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. En alzo voer Elia met een wervelwind, met een onweder ten hemel. Gemeente, wat gebeurt daar? Ja, u zult zeggen, was dat voor vraag? Er gebeurt, dit is de hemelvaart van Elia. En dat is natuurlijk zo. Maar wat gebeurt er? Zie, let er nu eens op hoe de Heere Elia thuisgehaald heeft. En daar vallen een aantal dingen op, gemeente. Ik heb het aan het begin even genoemd. Elia was bij de Horeb geweest. En daar was een stormwind. En de Heere was in de stormwind niet. Daar bij de Horeb in 1 Koningen 19. Daar was niet alleen die grote en sterke wind. Waar de Heere dus niet in was. De aardbeving waar de Heere ook niet in was. Toen was hij alleen in het zuizen van de zachte stilte. Maar wat was er bij die aardbeving? Vuur. En de Heere was ook in die aardbeving en het vuur niet. Toen moest Elia leren leven in het zuizen van die zachte stilte. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan is het opvallend, gemeente, als de Heere deze knecht. En dat zeg ik nu nog één keer en daarna heb ik het er niet meer over, want zijn profetenmantel valt af. Gemeente, er wordt geen ambtsdrager zalig. Omdat hij ambtsdrager is. Er is maar één ambtsdrager zalig geworden omdat hij. Amstrager is. Hij kwam als de borg en middelaar, als de grote amstrager zo door de doodsjordaan heen naar de overkant, daar waar hij de overwinning kon uitjubelen. Maar als de Heere zo zijn knecht, zijn kind, Elia thuis haalt. Dan openbaart hij zich nu als de God van vuur en wind. En juist zo komt ook bij het sterven het heengaan van Elia nog weer een keer terug. De God die door vuur antwoorden zal. Die zal God zijn. Dat was het geding op de Karmel. Deze God van vuur. Zijn heiligheid. Majesteit. Heerlijkheid. Een vuurgloed gaat hem voor. De ganse hemel door. Ontzagwekkend, huiveringwekkend, een vurige wagen is dus een wagen van God. Een hemelwagen. En zo goed als Mozes gezicht glansde toen hij God ontmoet had op de berg Horeb. De wagen die hier getoond wordt als van vuur symboliseert de tegenwoordigheid van God. Enkel licht, vuur. En je moet onwillekeurig denken aan die woorden die de bekende denker Pascal in de zoom van zijn mantel genaaid had. Zijn belijdenis. God van Abraham, Isaac en Jacob. En deze denker was als het ware overwonnen door dat ene woord. Vuur. Wat is dat dan voor wagen? Wagen met ruiters erbij die tussen hen beiden scheiding maakten. Vurige paarden en wagen. Ik denk dat u me ondertussen wel vooruit loopt. Want die komen later terug, als u wil weten wat het is. En hoe dat dan geweest is en wat ervan gezien is. Dan kun je het Elisa het best vragen. Een paar hoofdstukken later in 2 Koningen 6. Dan zit Elisa opgesloten in Dothan. U kent die geschiedenis wel. Het stadje is omsingeld en de knecht van Elisa vraag dan aan zijn heer, heren, hoe moet dat nu? We zitten hopeloos gevangen. En dan is er dat prachtige gebed van deze dienaar. Heren, open toch zijn ogen dat hij zie. En de heren opende de ogen van de jongen dat hij zag en zie. En wat ziet hij dan? Nou, wat er voorheen ook al was. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. En we zijn er dan van overtuigd dat de Heere der legerscharen, de Heere van de hemelse legermachten, daar even de sluier optilt van iets wat altijd werkelijkheid is, alleen niet met het natuurlijk oog te zien is, maar daarom niet minder werkelijk. Als de Heere van Elia de God der legerscharen is, en dat is hij, dan beschikt hij over duizenden maal tienduizenden wagens en paarden. En ze symboliseren ook iets van de duizend maal tienduizenden engelen, waarover in het boek Openbaring we uitvoerig bericht krijgen. De gedienstige geesten die met heldenkrachten vaardig passen op het woord van zijn mond. Daarmee komen we dus in aanraking als het gaat over de wagen die voorrijdt. En dat is niet de bedoeling dat we dan vervolgens een conclusie moeten gaan trekken over het feit dat we engelen zouden moeten gaan aanbidden om wat ze doen. Dat hoeft helemaal niet. Maar laat het voor ons wel een herinnering zijn aan het feit dat als de Heere Elia thuis wil halen, hij dat op een bijzondere manier doet, ja. Dat hij de engelendienst daarbij inschakelt. Middels die vurige wagen
en het de vurige paarden. En zo komt er een scheiding tussen de achterblijvende Elisa en Elia, die in mag stappen en zo ten hemel opvaart vol eer. Natuurlijk, of niks natuurlijk, u mag de hemelvaart van Elia ook als een voorspel zien voor de grote hemelvaart van de grote profeet, de ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. En dat geloof ik ook dat je zeker zo mag zien. Als de Heere de koning der ere binnen laat gaan, wie is de koning der ere? De Heere geweldig in de strijdend hoofd van 's hemels legermacht. Gemeente, dat deze vurige wagen en deze paarden toen kwamen, kon alleen omdat het hoofd van 's hemels legermacht zich vernietigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen had en zo gehoorzaam werd tot in de dood des kruises. Zo heeft hij een naam ontvangen die boven alle naam is. Zo is hij het hoofd van 's hemels legermacht. Zo beschikt hij over al die engelen die toen de Vader zijn Zoon de wereld inbracht, de engelen opriep en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Hebreeën 1. Hij die een weinig tijds onder de engelen kwam, hem eren wij met lofgezangen als het gaat over de dienst van de engelen. Gemeente, een paar lijnen. Allereerst zie je hier de overwinningstocht van het woord. Want het beeld wat gebruikt wordt in vers 11 is een beeld van een overwinnaar. Die zo de paarden voor de wagen, zo zijn overwinningstocht houdt richting de stad waar hij zijn residentie had. En zo zit er ook iets van dat triomferen van het woord. In hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Elia, die ook wel eens gedacht heeft, waar doe ik het allemaal voor? En wat komt er van terecht? Heere, neem mijn ziel maar van mij. Nu gaat de drager van het woord in de erewagen in de vreugde van zijn Heer. Gods woord zal overwinnen. Zo zeker als de ruiter op het witte paard voortgaat en overwint. Dat is één les. Neemt u hem ter harte? Gemeente, we verliezen het allemaal een keer, hoor. Maar doet u het wel op tijd? Als u te laat erkent dat er één Heere is. God is vuur. Onze God. Een verterend vuur. Als we nog rechtop voor hem zullen verschijnen. En niet onze knieën hier buigen. Stop toch een keer met dat te vergeefs, hopeloze leven. Een andere les is dit, gemeente, want dit is bijzonder, heb ik aan het begin gezegd, en natuurlijk is dit bijzonder. En toch zit er een les in voor allen die zo een band aan de God van Elia in hun leven gekregen hebben. En dan denk ik ook aan die gelijkenis inderdaad van de arme Lazarus. Als Lazarus' lichaam daar bij de poort weggedragen wordt door enkele bekenden van hem, dan is er ondertussen wat anders gebeurd. Lazarus wordt thuisgebracht in een vurige wagen en vurige paarden. Alzo het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Gemeente, zo waakt het hoofd van 's hemels legermacht over zijn schapen. Dat op dat moment dat ze bij de doodsrivier komen en ook de machten van de hel actief zijn, om zo het hem mogelijk was, zelfs nog zielen van de uitverkorenen mee te sleuren, tot wankelen te brengen. Denk ook, al is het maar een verhaal, maar een leerzaam verhaal aan de doodsrivier, die christen en hoop samen door moeten, en christen die alle houvast dreigt, die mist en dreigt te verdrinken in de doodsrivier, die in het zicht van de haven denkt: en heren, dan kom ik nog voor eeuwig om. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En in die dienst schakelt de Heere ook een vurige wagen en vurige paarden in. Als het waar is ergens, gemeente, dan is het daar. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En in dat opzicht, stervensgenade nodig, ja. Maar zou het ook niet goed zijn als we eens wat meer zouden letten op de getrouwe zaligmaker, die niet alleen in het leven zaligmaker is, maar ook in het stervensuur, die waakt als geen ander over de veiligheid, ook op dat moment als de doodsrivier nadert en de wagen voorkomt rijden. Gemeente, en dan kan er niemand meer bij. Wie in het leven hou vast kreeg aan deze zaligmaker. Ja, tuurlijk begrijp ik dat wel. Dat er nog veel aanvechtingen kunnen zijn als het gaat over het stervensuur. Maar Gods woord roept ons ook tot de orde. En laat ons vanavond ook de andere kant zien. Wat kan er nu eigenlijk nog misgaan? U, en ik heb het nu tegen u, die het verloren hebt van het woord. Die een band kreeg aan de God van het woord, zodat u toch niet meer weg kunt. Hij die in u een goed werk begon, zal dat voltooien. En zelfs de engelen staan hem daarbij ten dienste. Hij zal hun goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. De wagen met paarden geeft een volkomen uitkomst op het moment dat we alles los moeten laten en de scheiding optreedt. Alzo maakte hij scheiding tussen die beiden. En dan blijft Elisa achter, dat is waar. Maar Elia is boven. De God voor wiens aangezicht ik sta. Zo begon hij zijn dienst. Gemeente, als Elia aankomt en de wagen rijdt de residentie binnen en Elia ontmoet zijn God, de God voor wiens aangezicht ik sta. Ik ga het niet invullen. Dat kan ook niet. Maar van één ding ben ik overtuigd. Elia stond niet meer. vol verwondering, vol verbazing, omdat het alles overtrof wat hij ooit van zijn God gehoord en gezegd had. En dat zal nog zo zijn. Als de wagen voorkomt en de vurige paarden. Zingt u het mee? Ja, we gaan zingen. Maar hebt u grond om te zingen? Dan ga ik op tot Gods altaren. Die na kortstondig ongeneugd, en als u zo aan uw geliefde terug kunt denken, hen mij eindeloos verheugt. Amen.
Samen, de Heere, dank en bidden. Grote overwinnaar, ruiter op het witte paard, wil zo ook ons te sterk worden, voordat we zullen ontdekken te laat dat we toch moeten verliezen. Heere, wie zijn leven verliezen zal, en ook dat was een weg voor Elia, ook tegen eigen vlees en bloed in, en toch, die zal het behouden. O grote koning die in uw troon bent gezeten, omringd door al uw troongeesten, deze hemelse strijdmachten en krachten, die vaardig passen op het bevel van uw mond, die zo ook ten dienste uitgezonden worden van degene die de zaligheid beërven zullen, in het leven en zo laat uw woord dat ook zien op een bijzondere manier in het sterven. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, ook als wij onze geliefde moeten loslaten, als wij alles zelf moeten loslaten. Maar als dat mag zijn met het oog op de koning, onderweg kan het niet meer misgaan. Dat ligt vast in uw handen. Heren, u weet hoe we geluisterd hebben, u weet ook wat we nodig hebben, waar onze gedachten heen gegaan zijn. Laat uw woord ons mogen vergezellen. Zegen ons ook, Heere, in de rest van deze week. De week die we hier mochten beginnen in uw huis. U weet wat ieder nodig heeft. Ga zo met ons mee. Aanvaard u onze dank. Wilt u het zondig en gebrekkige genadig vergeven. En heb dank voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het zesde vers. Dat is niet waar, het vierde vers is de slotzang. Gaat heen in vrede en dracht met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.